Ja, soms heb ik het met mijn vader over als ik hem bel. Dan zeg ik, het is toch wonderlijk dat je een telefoon pakt en zomaar over zoveel kilometer contact met elkaar hebt. Oké. Okay. Jonathan Sacks. Abraham verrichtte geen wonderen, leidde geen legers, regeerde geen koninkrijk, vergaderde geen massa discipelen om zich heen en deed geen spectaculaire profetieën. Toch kan er geen twijfel over bestaan dat hij de meest invloedrijke persoon is die ooit heeft geleefd. Hij is de spirituele grootvader van meer dan de helft van de wereldbevolking. Zijn onmiddellijke nakomelingen, de kinderen van Israël, vandaag bekend als de Joden, zijn een heel klein volkje, minder dan 0,2% van de wereldbevolking. Toch hebben ze de Egyptenaren, de Assyriërs, Babyloniërs, Perzen, Grieken, Romeinen, de middeleeuwse christelijke koninkrijken, de islam en de regimes van Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, die zich allemaal tegen de Joden gekeerd hebben, overleefd. Terwijl deze rijken in hun tijd allen als onoverwinnelijk werden gezien. Het Joodse volk leeft. Gewoon even als statement. Hoeven we nu verder niks mee. Ik wil graag met jullie een paar verzen nog weer een keertje lezen uit Genesis 12. Want ja, daar moeten we het wel over hebben, vind ik. De roeping van Abraham. Genesis 12. En wat gedachten daarover. En het begint natuurlijk eigenlijk al in Genesis 11. Dat vergeten we wel eens, maar dat is de eerste roeping. En de tweede roeping is eigenlijk Genesis 12. Genesis 11 vers 31, laat ik daarom maar even beginnen. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Galdeeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar en Terach stierf te Haran. De Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem en Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die zij in Haran verkregen hadden, en ze gingen uit om te gaan naar het land Kanaan. Tot zover even. Nee, ik moest denken toen ik dit weer een beetje aan het voorbereiden was, tussen alle bedrijven door, dacht ik van ja, we komen steeds weer terug bij diezelfde oude woorden. En toen werd ik even geïnspireerd door een verhaal wat bekend is over Albert Einstein. Albert Einstein, een Joodse geleerde, zult vast wel van hem gehoord hebben. Er wordt wel gezegd, hij is de grootste geleerde van de 20e eeuw. Die was ook leraar en hij gaf les aan studenten. En nou was het zo dat die toetsen van Albert Einstein, die waren zo moeilijk dat bijna geen één student tijdens de eerste ronde een voldoende haalde. Het waren bijna allemaal onvoldoendes. Ja, ik geloof wiskunde B bij ons op school. Gemiddelde in 5 HAVO was geloof ik een 4,2. Zij zijn geen Albert Einstein. Maar Albert Einstein, dus bijna geen student haalde een voldoende bij hem in de eerste ronde. Mocht je weer een herexamen doen en nog een keer een herexamen. En toen was er een keer een student die ging herexamen doen. En die bekeek zijn examen, zijn toets. En hij dacht, het zijn dezelfde vragen. Het is gewoon precies dezelfde toets. Dus hij ging naar Albert Einstein toe, naar zijn professor. En hij zei, professor Einstein, u heeft dezelfde toets gegeven. En toen zei Albert Einstein, dat klopt. Het zijn wel dezelfde vragen, maar het zijn niet dezelfde antwoorden deze keer. Begint het een land in een beetje? We hebben dezelfde teksten waar we jaar in, jaar uit over nadenken. Maar het zijn niet dezelfde antwoorden. We bewegen mee met de tijd zoals de eeuwige ook meebeweegt met de tijd. Ik moest daar ook denken aan dat prachtige Joodse verhaal. Dan stop ik er met de verhalen hoor, dan gaan we het woord in. Van die twee rabbijnen die een discussie hadden over een tekst uit de Torah. En die ene die zegt, nee het zit zo. En die andere zei, het zit zo. Samenvatting, Talmud. Maar dus heel veel discussies. En op een gegeven moment kwam er een stem uit de hemel. En die zei, rabbijn X heeft gelijk. We hebben de namen vergeten van de twee rabbijnen. En toen zei die andere rabbijn, wacht even eeuwige, dit is niet eerlijk. U heeft onze Torah gegeven. En wij mogen daar over discussiëren. Daar moet u zich niet mee bemoeien. En wat zei de eeuwige? Je hebt gelijk. Dus wij hebben de vrijheid om te discussiëren zolang we maar willen. Als we maar om 11:30 klaar zijn. Met deze drosje in ieder geval. Tot die tijd. Dus zie dit maar als een inleiding op vanmiddag. De roeping van Abraham. Nou, allereerst is het belangrijk om te zien dat die tocht van Abraham in twee etappes gaat. Want dat zegt iets over het karakter van God, denk ik. Eerst gaat hij van Ur naar Haran. Je zou kunnen zeggen, dat toen heeft hij kennelijk al een roeping gehad. Maar toen ging zijn vader voorop. Eerst van Ur naar Haran, dan blijven ze een hele periode in Haran. En daarna komt de tweede roeping van Abraham. En dat is in Genesis 12. En dan wordt Abraham nog een keer geroepen. Ik zie dat als je het hebt over het karakter van God. God is voor mij altijd de God van de herkansing. Niet alleen bij Albert Einstein zo, maar zo is het karakter van God. God is de God van de herkansing. Lukt het de eerste keer niet, lukt het misschien de tweede keer. Lukt het misschien de tweede keer niet, lukt het misschien de derde keer. Of zoals Yeshua zegt, hij gaat altijd die extra mijl. Altijd die extra mijl. Tot er geen mijl meer is te gaan. En hoe ging dat nou, dat weggaan uit Ur? Ik heb u wel eens eerder verteld over die godenwinkel, dus je laat ik nu maar even zitten. Maar waarom gingen ze nou weg uit Ur? Abraham kreeg problemen daar. Tenminste, zijn vader Terach, die was daar handelaar. Die had een winkel in afgodsbeeldjes, volgens de Talmud. En dat ging mis. En op een gegeven moment wordt Terach en wordt Abraham op het matje geroepen bij de koning, bij koning Nimrod. De machtige Nimrod, de strijder. En daar gaat het volgende verhaal over. Dus ze gaan weg, ze krijgen een roeping. En als je wat anders denkt dan wat normaal is, ja, dan word je soms op het matje geroepen. Zo werkt dat bij heersers. Het nieuws over Abrahams daden bereikte koning Nimrod. Abraham had een roeping van God ontvangen, geloofde niet meer in al die goden van Ur. 330 goden hadden ze in Ur. Bijna voor elke dag een aparte god. Nimrod was een meedogenloze heerser. Nou, dat past een beetje in onze huidige westerse wereld, waarin steeds meer autocratische leiders, die claimen democraten zijn, aan de macht komen. Hij was zo'n autocratische heerser. Nimrod was woedend dat iemand in zijn koninkrijk durfde te twijfelen aan de goden. En hij daagde Abraham uit hem te ontmoeten. Abraham wordt uitgedaagd door Nimrod. En Nimrod vroeg Abraham, waarom aanbid je niet de zon? Die zo krachtig is en warmte geeft aan de aarde. En Abraham antwoordde, de zon is misschien krachtig, maar wat gebeurt er als de zon ondergaat? Dan komt de maan en de sterren aan de hemel. Waarom zou ik niet hen aanbidden? Nimrod vond dat Abraham wel erg wijs sprak, maar hij wilde niet toegeven. Dan moet je het vuur aanbidden, want dat kan alles verbranden en is veel krachtiger dan de maan, zei Nimrod. Abraham antwoordde, als vuur alles kan vernietigen, Waarom kan water dan het vuur doven? Moet ik dan het water aanbidden? Altijd vragen blijven stellen. Zeker bij machthebbers. Vinden ze niet leuk. Nimrod bleef zwijgen. Abraham ging wat verder. Maar dan zou ik de wolken moeten aanbidden. Want die brengen water. En als de wind de wolken voordrijft, moet ik de wind aanbidden. Maar de wind kan ook gestopt worden. Waarom zou ik dan niet de ene God aanbidden? Die alles, inclusief de zon, de maan, het vuur, de wolken, de wind, heeft geschapen. Ja, wat gebeurt er met machthebbers als je zo lang vragen stelt? Wat is dan hun enige antwoord vaak? Mag u raden. Wat gebeurt er dan? Ze worden woest! Want ja, een discussie verliezen kan niet als machthebber. Het gaat om je status, het gaat om je eer. Nimrod werd woedend op Abraham, omdat hij de traditionele goden en zelfs de macht van de koning zelf had bespot. Om zijn kracht te tonen, besloot Nimrod Abraham ter dood te veroordelen. Hij gaf bevel om een enorme vuurpot te bouwen en het vuur laaide hoog op. Nimrod liet Abraham in het vuur gooien om hem te straffen voor zijn verzet. Nou, dat verhaal over vuur, dat kennen we uit een ander gedeelte uit de Bijbel. Hè? Maar toen Abraham in het vuur werd geworpen, gebeurde er een wonder. Hij bleef ongedeerd en hij liep door het vuur alsof hij door een koele tuin wandelde. God beschermde hem en de vlammen raakten hem niet. De mensen die het wonder aanschouwden werden verbijsterd. Sommigen zagen dit als een teken van de kracht van Abrahams God. Een verhaal uit de Talmud. Zelfs koning Nimrod stond verbaasd. Maar hij was te trots om openlijk toe te geven dat Abrahams God machtiger was. Toen liet hij Abraham vrij. Uit angst voor de krachten die hem hadden beschermd. Mooi verhaal, toch? Een werkelijkheid achter de werkelijkheid. Ergens in 1 Korinthe gaat het over de zwakheid van God. Daar gaan we het vanmiddag nog over hebben. De zwakheid van God is sterker dan het sterke van de mensen. De zwakheid van God. Ik denk, als ik aan deze tijd denk, dan denk ik van, we moeten oppassen als gemeenschap, ook als Messiaanse gemeenschap, maar ook als christenen in Nederland, dat we niet te veel reageren zoals Nimrod reageerde. Woedend. Woedend op wat er gebeurt. Ik denk, juist nu is het belangrijk. En ik beland in heel veel discussies, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Aan allerlei kanten. Maar juist nu is het belangrijk om die liefde vast te houden. Als het ergens op aankomt, dan is het nu. En niet te reageren vanuit een onderbuikgevoel van woede. Genesis 12. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Het begint hier dat Abraham wordt uitgeleid uit de godenwereld. Het is hier de roeping van Abraham. En in Genesis 12, ga voor jezelf. Daar hebben we het net al over gehad. Ga voor jezelf. En er zitten eigenlijk twee dingen in. Ga voor jezelf betekent, kies je eigen weg. Maar ga voor jezelf betekent ook, ga eens je eigen innerlijk in. Ga een soort innerlijke reis aan. En die innerlijke reis, er zijn allemaal momenten in je leven, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar er zijn altijd wel een paar van die momenten waarvan je zegt, van, ja, dit is een moment geweest dat er een soort wissel omging. Dit is zo'n keerpunt geweest. Er zijn momenten dat je gaat voor jezelf. En let op, want dit kun je heel verkeerd uitleggen. Want wij leven in een cultuur waarin iedereen voor zichzelf gaat, lijkt wel. Dat noemen ze egoïsme of egocentrisme. De hele wereld draait om jezelf. Dat wordt hier weer niet bedoeld, hè? Want gaan voor jezelf betekent, dat zie je ook bij Abraham, dat je juist de ander opzoekt en dat je gaat met elkaar. Maar Je gaat wel in tegen de traditie. Het is een breuk met Abrahams familie. Het is een breuk met zijn maatschappelijke achtergrond. Het is een breuk met zijn cultuur. Maar ook een breuk met zijn religie. En soms is dat ook noodzakelijk. Soms dan, ik weet niet hoe het in Sneek zit, maar in Amersfoort hebben we dat toch wel een beetje. Je kunt zo vastzitten in een bepaalde structuur, een bepaalde sociale structuur, dat het soms noodzakelijk is, dat noemen ze ook volwassen worden, dat je daaruit breekt. En dat je gaat bedenken, ja, maar wat wil ik nu zelf? Wat ben ik? Wat is mijn familie, maar wat ben ik eigenlijk? Ik kom dat dagelijks tegen bij jongeren hoor. Die hebben dan conflicten met hun ouders, want die ouders willen van alles en zij willen wat anders. Ik zeg, welkom in de wereld van de jongvolwassenen. En ik zeg, soms moeten je ouders ook maar even slikken. Dat zeg ik als mentor dan. Hè? Krijg ik later die ouders op de stoep. Heeft u al geslikt? Nee, meestal gaat dat heel goed. Ja. En Genesis 12... Dus ga voor jezelf. Het is een breuk. En dan staat er ook nog eens een keertje bij Abraham. Ga uit je maagschap, uit je vaders huis, naar het land dat ik je wijzen zal. Met andere woorden, Abraham gaat iets doen waarvan hij niet weet wat hij precies gaat doen. Dit is voor een westerling bijzonder ingewikkeld. Een westerling, dat noemen we plannen. We leren het die leerlingen al jong. Je moet plannen, je moet vooruitdenken, je moet de kosten berekenen. En Abraham gaat iets doen waarvan hij eigenlijk geen flauw idee heeft wat nou precies. Hij gaat op vertrouwen. En naar het land dat ik je wijzen zal. Dus met andere woorden, hij heeft het nog niet gezien. Het moet hem worden gewezen. Tweede, wat mooi is hier. Genesis 12 is het antwoord op Genesis 11. Wat is ook alweer Genesis 11? Help is. Je mag spieken. Babel. Jongens, wat gebeurt er in Babel? In Babel probeert de mensheid voor zichzelf een naam te maken. Nou, als je het hebt over Babel, dan moet ik onmiddellijk denken aan figuren zoals Elon Musk en zo. Babel. Voor jezelf een naam maken. Als we de aarde verkloten, beginnen we gewoon op Mars. Ja, hij heeft 300 miljard dollar, hoorde ik vanmorgen op de radio. 300 miljard dollar. Dat is 300.000 miljoen. Oh. Dus hij kan heel Nederland opkopen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus Babel is jezelf een naam maken. Techniek, technologie. Waar heb je God voor nodig? Of zoals onlangs iemand tegen mij zei, Wim, ik geloof in wetenschap. Oké, interessant. Zei ik ook. Maar, als jij 's ochtends je bed uitstaat en je stapt in de auto, weet jij precies hoe zo'n auto werkt? Kun je het me uitleggen? Dat bed, hoe is dat gemaakt precies? En, ja, dat weet ik niet. Dus daar heb je geloof voor nodig. Om überhaupt in dat bed te stappen en in die auto te stappen. Je vertrouwt allemaal dat dat maar goed zit. Met andere woorden, we leven allemaal uit geloof. En trouwens, wetenschap en geloof, is dat een tegenstelling? Even Albert Einstein erbij. Mooie kerel. Albert Einstein die zei ooit eens, je kunt op twee manieren in de wereld staan. Je kunt een kille wetenschapper zijn en alles berekenen. Je kunt alles in cijfers uitrekenen, alles. Dat noemen ze dataïsme. Dan word je een soort cijfermaniak. Hij zei, maar je kunt ook in het leven staan en alles zien als een mysterie. Dat hoort meer bij een geschiedenisdocent, de tweede denk ik. Je kunt alles zien als een mysterie. Het leven is één groot mysterie. We weten maar heel erg weinig. Dus Genesis 12 is het antwoord op Babel. Het woord was weg en nu keert het woord weer terug. Je zou bijna kunnen zeggen het woord was in ballingschap gegaan, in Babel. En soms lijkt het woord nu ook in ballingschap. Ik ben er altijd weer van onder de indruk, niet in positieve zin, van hoe weinig we nog weten met elkaar. Nee, als, we zijn een door en door geseculariseerd landje geworden. Ik ken iemand heel goed. Ik zal even niet zeggen wie het is, want het wordt opgenomen. Anders had ik het misschien wel verteld. Maar daar vroeg ik aan. Ik ken die persoon uit zeer nabij hoor. Daar vroeg ik aan. Viel, eerste boek van de Bijbel. Enig idee? Geen idee! Oké. Genesis. Tweede boek? Nee, helemaal kansloos. Eerste mensen dan? Dit zijn een soort, soort bubbels hè, waar wij in zitten. Realiseer je dat goed? Wij zitten ook in een bubbel. Welkom in de bubbel. Maar wel een hele goede bubbel, want we hebben de bubbel van het woord. Maar daarbuiten is een wereld die volslagen geseculariseerd is. En dat is heel, dat gaat heel snel. Genesis 12, we gaan verder. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Het antwoord op Babel. Babel zei, wij gaan ons een naam maken. En wat zegt God tegen Abraham? Ik ga jou een naam maken. En Babel zei, wij zullen tot aan de hemel reiken. En misschien nog wel verder. Wij zullen goden worden. We zullen groot worden. En God zegt tegen Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. En u zegen en uw naam groot maken. De naam van Abraham wordt groot gemaakt door God. En u zegenen en gij zult tot een zegen zijn. En dit is trouwens weer ja, eigenlijk ook weer zo'n kerntekst. Hè? Je wordt gezegend om tot een zegen te zijn. Dat is die wederkerigheid die er steeds in de Bijbel terugkeert. Je bent niet gezegend puur alleen voor jezelf. Maar altijd ook voor een ander. Of zoals Martin Buber het zegt, een Joodse denker. Je wordt eigenlijk pas echt mens in de ontmoeting met de ander. Als je een mens bent op jezelf, afgesneden, dat veroorzaakt eenzaamheid, dat veroorzaakt isolement. Misschien is dat wel de kern van wat wij zonde noemen. Dat een mens is afgesneden van andere mensen. En daarmee afgesneden van zijn eigen mens zijn. Je wordt mens in de ontmoeting met de ander. Je zult tot een zegen zijn. We hebben elkaar keihard nodig, als gemeenschap ook. Het is niet een soort LOI-cursus, geloven. Nee, het is een gemeenschap die je met elkaar vormt met ups en downs en irritaties. En, het wordt pas leuk als je voor de eerste keer gaat irriteren. Dat is toch hartstikke mooi als je gaat irriteren aan elkaar, want dan ga je schuren. En het wordt nog leuker als je het keihard met elkaar oneens bent. En dat je eigenlijk denkt, leuk. Want dan moet je met elkaar eruit zien te komen. En dan ga je terug naar de kern van je mens zijn. Word zegen. En dan gaat het nog een stapje verder. Je zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Er worden trouwens twee woorden gebruikt. Wie u gering acht, zal ik vervloeken. Gering achten is iemand die jou kleineert. En vervloeken betekent prijsgeven aan het duister. We hebben het vanmiddag, ja, ik heb die tekst goed zitten lezen, die Ferdinand gestuurd. Man, hey, buitenste duisternis en we gaan alle kanten op vanmiddag. Dus het wordt een duister gebeuren. Maar we komen weer uit bij het licht hoor, dus maak je wat dat betreft niet zoveel zorgen. Maar ja, prijsgeven aan het duister. Dit is nog wel wat. Er is een hoop duisternis in deze wereld. Een hoop wat het licht niet kan verdragen. En ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Dit is wel een klein beetje En als je dit voor de eerste keer hoort, misschien denk je, oh ja, die Hogendijk heeft het wel eens eerder gezegd. Hè, dan lijk ik op die dominee die steeds dezelfde preek houdt. Je hebt het misschien ook wel eens gehoord. Hij houdt elke zondag dezelfde preek. En op een gegeven moment, na een keer of zes, waren ze al 6 weken bezig, elke zondag precies dezelfde preek, toen zei er iemand, dominee, heeft u het hier niet eens vaker over gehad? En toen zei hij, oké, okay, nu zijn we toe aan preek 2. Ja. Nou, vond ik best wel aardig bedacht. Het scheelt trouwens een hoop. Die man die maakt zich er wel makkelijk vanaf trouwens. Ja. Oké, okay, maar dat is weer een ander verhaal. Ja, die leerlingen hebben dat toch iets eerder door. Dat ik precies dezelfde les gehouden. Ja. Maar, alhoewel, menigé misschien ook niet hoor. Want de echte les begint pas in de pauze. En de beste les blijft altijd de les die uitvalt. Daar heb ik me inmiddels mee verzoend. Maar het is nog steeds wat voor wat hoort wat, lijkt wel. Dus ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dit is soms hoe het in een prediking die over Israël gaat, want het gaat hier natuurlijk over Abraham en in hem over het Joodse volk, en over hoe de nakomelingen van Abraham tot zegen zijn voor de wereld. Maar dat wist je natuurlijk al lang. En dan is dit het verhaal. Zegen Israël en je wordt gezegend. Nou, ik heb die uitspraak van Jonathan Sacks niet voor niks volgelezen. Elk volk wat zich tot nu toe heeft vergrepen aan het Joodse volk, bestaat eigenlijk niet meer. Er is wel één probleempje. Hoe zit het dan met Duitsland? Dat is wel een goeie. Daar heb ik wat op bedacht. Maar u moet bedenken of die gedachte goed is. Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog, misschien wist u dat niet, maar ongeveer de Joodse staat gefinancierd. Dat noemden ze de Wiedergutmachung. Als er één land is wat door het stof gegaan is na de Tweede Wereldoorlog, is dat Duitsland. Niets in vergelijking met Nederland, waar Joden terugkwamen en nog de huishuur van de afgelopen 4 jaar moesten betalen. He, dus ja, vergis je niet, wij waren niet zo aardig, wij Nederlanders. We waren erge dataïsten op de penning. Maar Duitsland met zijn Wiedergutmachung heeft ongelooflijk veel goeds gedaan. En tot op de dag van vandaag treedt Duitsland keihard op tegen elke vorm van antisemitisme. Veel harder dan de Nederlandse regering. Maar goed, dat even over Duitsland. Maar dus traditioneel, als je Israël zegent, word je gezegend. Als je Israël vervloekt, word je vervloekt. En daar eindigt dan vaak de prediking. Maar dat eindigt niet het vers, hè. En ik heb nog net even een paar minuutjes om het daar toch nog even over te hebben. Want er staat hier, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dan gaat het in één ruk verder. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Met andere woorden, het stopt niet bij de vloek. En misschien is dit wel het geheim van wat we evangelie noemen. Wat we goed nieuws noemen. Voor wat hoort wat, ja, eerlijk is eerlijk, zo werkt de wereld ook. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou. Tot in de politiek aan toe. Maar hier gaat het een stap verder. Er wordt over Yeshua gezegd, hij kwam om alle gerechtigheid vol te maken. Als iemand iets tekort komt, hij heeft te veel. En ik zal zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wat zegt dit volgens mij? Dat de vloek niet het laatste woord heeft. De vloek is er. De duisternis is er. Heel veel mensen zitten daar nu middenin. Ik geloof dat het Viktor Frankl was, die psychiater, die uiteindelijk de Holocaust overleefde. Die daarna een therapie startte, wereldwijd. De logostherapie noemde hij dat. Jarenlang is hij ermee actief geweest. En die zei ooit eens, hij zat midden in de duisternis van Auschwitz. En die zei ooit eens, een mens kan alles overleven. Nou, dat mag hij alleen maar zeggen, dat mag ik niet zeggen, want dat heb ik nou meegemaakt. Maar hij zat in Auschwitz, hij heeft wat overleefd. Hij zei, een mens kan bijna alles overleven. Maar hij kan niet leven zonder betekenis en doel. Dat overleeft hij niet. Dat overleeft hij niet. Midden in die duisternis. En als ik om me heen kijk, dan hebben we veel materieel. Het gaat hartstikke goed in Nederland. Met de meeste mensen. Maar steeds meer mensen zie ik om me heen leven zonder betekenis en doel. En dat overleef je niet. Dat overleef je niet. Ja, fysiek wel. Fysiek overleef je dat wel. Maar je overleeft het niet. Die duisternis, die vloek, lees ik hier in Genesis 12, vers 3, heeft niet het laatste woord. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus er is zegen dwars door de vloek heen. Dat is denk ik het grote geheim van het evangelie. Dat noemen we ook wel genade. Genade is het meest irritante woord uit de Bijbel. En steeds weer heb ik, nou ja, ik heb geen discussies, de discussies zoeken mij op. Ik heb niemand in discussie, maar soms mensen wel met mij. Maar genade is het meest irritante begrip uit de Bijbel. Want je kunt er namelijk niets voor doen. Ja, maar dat kun je toch niet zeggen, want ja, maar je moet toch. We moeten ontmoeten. We moeten niet zoveel, we moeten ontmoeten. Genade. Genade is een gift, is een gave. Er is zegen dwars door de vloek heen. Of na de vloek, maar net hoe het zit. En dan komen we natuurlijk uit bij, ja, bij wie anders dan? Yeshua. Yeshua werd voor ons tot een vloek. Yeshua nam die vloek als het ware op zich. En hij draagt het weg. Zie het Lam Gods, zegt Johannes. Hij ziet hem aankomen. Zie het Lam Gods dat de zonde, de vloek van de wereld, wegneemt. Wauw. En dan is er zegen mogelijk dwars door die vloek heen. Het is niet voor wat hoort wat. Het is één voor allen. Dit lijkt de drie musketiers wel. Eén voor allen, allen voor één. Ja, op zich niet zo gek. Hè? Allen voor één, ja, dat zijn wij. Allen voor één. Omdat het één voor allen was. En nu is het bijna 11:55, oftewel 11:53. En dus ik ga ongeveer stoppen. En laten we stoppen met die belofte. Met die belofte. Hè? Hoop die je ziet is geen hoop. Met andere woorden, alle geslachten van de aardbodem zegenen, tot je bestemming komen, betekent dat letterlijk, zullen tot hun bestemming komen. Zie jij het? Ik nog niet. Ik ben geschiedenisdocent, sommige mensen noemen me wel een betaalde ramptoerist. Dus steeds heb ik het over allerlei rampen en dingen die misgaan en ik probeer het te analyseren. Maar dit is de belofte. Dit is de belofte. Hoop die je ziet is geen hoop, maar juist hoop die je niet ziet is hoop. En dat mogen we met volharding blijven vasthouden. En laten we dat alsjeblieft met elkaar doen. Amen.